Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending. Vandaag nemen we contact op met Veva van Levensadem, die ons iets gaat vertellen over een festival van de hoop. Ook gaan we nog stilstaan bij de biografieën van enkele personen die zondag zijn heilig verklaard door paus Leo de XIV. Wie waren ze? Wel, dat komen we vandaag weer wat meer te weten. In de vorige uitzendingen hebben we reeds het levensverhaal van Peter to Root en moeder Vincenza Maria ontdekt, als ook in een uitzending daarvoor nog het verhaal van de heilige Ignatius Maloyan. Vandaag dus gaan we stilstaan bij het levensverhaal van zuster Maria Troncati, Bartolo Longo en Maria del Monte Carmelo Rendíez en José Gregorio Hernández Cisneros. Maar eerst, zoals gewoonlijk, muziek, beste luisteraars. We starten met een Frans lied gericht aan het Lam van God, à l'agneau de Dieu.
Thank you.
Aan het Lam van God komt de glorie toe. Beste luisteraars, twee grote figuren van naastenliefde zijn heilig verklaard, hebben zich aangesloten bij de grote schare van heiligen. Twee hedendaagse Venezolanen die hun land hebben getekend door hun toewijding aan de armen. En het gaat om de leek José Gregorio Hernández Cisneros. Hij werd geboren in 1869 en stierf in 1919. Hij werd genoemd de arts van de armen. En dan de religieuze Carmen Rendiles Martínez, geboren in 1903, gestorven in 1977, stichteres van de Dienaresse van Jezus in Venezuela. Figuren die in het hele land gerespecteerd worden en wier voorbeeld de politieke tegenstellingen overstijgt die Venezuela verdeelt. Vooral sinds de betwiste herverkiezing van Nicolas Maduro in juli 2024. Twee nieuwe heiligen die verschijnen als een lichtpunt in de huidige politieke en economische crisis. José Gregorio Hernández Cisneros, de arts van de armen, wordt eerst erkend door de wetenschappelijke gemeenschap als een van de grootste specialisten op het gebied van bacteriologie ter wereld. Nadat hij zijn diploma behaalt aan de Universiteit van Caracas, specialiseert hij zich vanaf 1889 in Parijs in bacteriologie en microbiologie. Terug in zijn vaderland wijdt hij zich als arts aan zijn patiënten, in het bijzonder aan de armen, waarbij hij openlijk zijn katholiek geloof beleeft. Hij introduceert het gebruik van de microscoop in Venezuela en sticht de Medische Academie van Caracas. Hij is lid van de Derde Orde van Sint Franciscus en zet zich actief in voor de hulp aan de meest behoeftigen. In zijn catechese-reeks over apostolische ijver in 2023 gaf paus Franciscus dit lekenvoorbeeld aan. Hij zei: een arts, een man uit het dagelijks leven, gedreven door apostolische ijver, die zijn hele leven in naastenliefde heeft doorgebracht. Dr. Hernández is een onmisbaar figuur voor het Venezolaanse volk, zowel voor gelovigen als niet-gelovigen, benadrukte pater Georges Engel tegenover Vatican News, een Franse missionaris en voormalige pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Caracas. José Gregorio Hernández Cisneros overlijdt in 1919, nadat hij is aangereden door een auto. Zijn reputatie van heiligheid verspreidt zich zo snel, niet alleen in zijn geboorteland, maar in heel Latijns-Amerika, waarbij talloze fysieke en geestelijke genezingen aan zijn voorspraak worden toegeschreven. Zijn zaligverklaring wordt op 30 april 2021 in Caracas gevierd. En deze zondag, beste luisteraars, 19 oktober, werd hij door paus Leo XIV heilig verklaard. En enkele weken voor zijn dood gaf paus Franciscus zijn goedkeuring om de zaak van Maria del Monte Carmelo, geboren als Carmen Elena Rendiles Martínez, verder te laten lopen. Dat was op 28 maart 2025. Deze religieuze, die zonder linkerarm werd geboren, wijdde haar leven aan de armen, de zieken en de priesters. Carmen werd op 11 augustus 1903 geboren in Caracas, in een talrijk en zeer gelovig gezin. Haar jeugd werd getekend door beproevingen. Naast haar lichamelijke handicap, die haar later enige moeilijkheden zou bezorgen om opgenomen te worden in een religieuze congregatie, verloor ze haar broer en haar vader. Carmen voelde al op jonge leeftijd de roeping om zich aan God te wijden. Zij, die later bekend zou zijn als moeder Carmen, gaf haar passie voor tekenen op om zich aan te sluiten bij de zusters dienaressen van Jezus van het Heilig Sacrament. Toen ze verantwoordelijk werd voor de provincies Venezuela en Colombia, vroeg ze in 1965 om de afscheiding van de Franse tak om haar eigen congregatie te stichten. De Zusters Dienaressen van Jezus van Caracas. Biografen van moeder Carmen beschrijven haar als een vrouw van goedheid, vrijgevigheid en zachtheid, maar ook als een vrouw met een diepe devotie voor de Eucharistie. Zuster Rosa Maria Rios Gomez, de huidige algemene overste van de congregatie van de Dienaressen van Jezus van Venezuela, benadrukt de moed die moeder Carmen haar hele leven lang toonde. Ze zei: "Ik denk aan de moed van moeder Carmen, die ogenschijnlijk gehandicapt was door het ontbreken van een arm, ze werd namelijk geboren zonder een linkerarm. Toch heeft ze nooit moed laten ontbreken, in tegenspoed." Het proces tot zaligverklaring van moeder Carmen werd opgestart in Caracas op 9 maart 1995. Ze werd zaligverklaard op 16 juni 2018 en ook nu zondag, vorige zondag, 19 oktober, heilig verklaard door paus Leo XIV in Rome samen met 7 andere heiligen.
Blessed tree.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt nog hebben over iets anders. Ik heb het nu niet aangekondigd bij het begin van ons programma, maar we gaan het toch nog hebben over een katholieke vormingsdag, Virtuous Reality. En daarom zit Marieke hier naast mij in de studio's. Ja, Marieke, jij zit zelf ook mee in de organisatie van deze vormingsdag. Vertel er wat meer over.
Ja, inderdaad. Ik ben hier niet als medewerkster van Radio Maria, maar met een ander petje op. Ik ben namelijk vrijwilliger voor de organisatie van Virtuous Reality. We zijn met een groep van ongeveer 10 leken, jongeren, die dit organiseren. En we hebben ook een priester die altijd mee zit bij de vergaderingen. Het is een katholieke vormingsdag, dus het is de bedoeling om wat extra aanbod te creëren voor gelovige jongeren. Het is vooral gericht op jongeren in Vlaanderen.
En het is niet de eerste keer dat jullie zo'n vormingsdag organiseren. Hoe lang wordt dit al gedaan?
Dit is de 4e editie. De eerste 2 edities gingen over de deugden. Dus de eerste waren de kardinale deugden. Daarmee ook Virtuous Reality. En dan de goddelijke deugden. Vorig jaar zijn we dan naar een volgend thema gegaan. Toen was het Liefde voor de schoonheid. Dit jaar is het Liefde voor de waarheid. En dus zal het volgend jaar Liefde voor de goedheid zijn.
En hoe verloopt zo'n vormingsdag?
We beginnen met de mensen te ontvangen, welkom te heten. Dan is er een eerste lezing van onze eerste gastspreker. Dan is er een tijd voor een ontmoetingsmoment. Het is namelijk zo dat we zowel de vorming heel belangrijk vinden, maar ook de momenten tot ontmoeting, dat mensen elkaar kunnen leren kennen, connecties kunnen opbouwen. Dus het is eerst een lezing, een moment voor koffie en ontmoeting, de tweede lezing. Dan eten we samen. De catering van het DPC trouwens, waar het georganiseerd wordt in Mechelen, is zeer goed.
Dat helpt altijd.
Dan is het aanbidding. Dan is het tijd voor de derde lezing. En na de derde lezing zijn het workshops. Dan is er de gelegenheid om een van de sprekers te kiezen. En dan in kleinere groepjes kun je vragen stellen, kan het onderwerp worden uitgediept. En daarna is het de heilige mis.
Als afsluiter.
Als afsluiter, inderdaad. En de 3 sprekers zijn ook al bekend. Maar de introductiespreker, dat is nog een geheim. Die moet nog onthuld worden.
Oh, klinkt spannend. En kan je vertellen wie dat de 3 sprekers zijn?
Zeker. We hebben 3 gerenommeerde sprekers, zowel uit binnen als uit buitenland. We zullen misschien beginnen met de spreker uit het binnenland. Het is eerwaarde heer Philippe de Rijke. Waarschijnlijk wel bekend voor een heel aantal van onze luisteraars. Hij is priester en mede-oprichter van de uitgeverij Bethsaida. En hij komt spreken over waarheid en de Bijbel. Dus hoe die 2 samengaan. Dan hebben we een Britse spreker, Jack Valero. Hij is mede-oprichter van het apostolaat Catholic Voices, waar zij mensen opleiden om goed voor te komen in de media. Dus ze krijgen een opleiding van wat zijn veel vragen die aan katholieken gesteld worden, de typische thema's. En dan worden zij geholpen om op die vragen te antwoorden. Dus dat is zijn apostolaat en hij komt spreken over de waarheid en media. En dan hebben we nog een gastspreker die van nog verder komt. Justine Donahue. Zij is een Amerikaanse, een bekeerlinge uit het protestantisme. En zij werkt aan Theology of Conversion. En zij komt spreken over haar zoektocht naar de waarheid, over hoe zij aangetrokken werd tot het katholicisme. En dan vooral omwille van het magisterium en de heilige eucharistie. En dat zijn onze 3 sprekers.
Klinkt alvast heel boeiend, Marieke. Voor wie is het eigenlijk bedoeld, die vormingsdag? Is dat voor jong en oud of is er toch een bepaald publiek die jullie vooral willen aanspreken?
Het is zo dat we vooral gericht zijn op jongeren. Het is een vormingsdag georganiseerd door jongeren voor jongeren. Maar iedereen is zeker welkom. Als iemand graag wil komen, dan zijn ze heel welkom. Dan zien we ze graag komen. We hebben de afgelopen jaren ook echt al een mooi publiek opgebouwd. Vorige editie waren er zo'n 140 aanwezigen. En waarvan het grootste deel jongeren waren ook. Mm. En het is ook zo dat zowel Nederlandstaligen als Engelstaligen naar de Vormingsdag komen, omdat alles ook vertaald wordt. Dus de Nederlandstalige sprekers worden naar het Engels vertaald en de Engelstalige sprekers, daar is vertaling voor voorzien naar het Nederlands.
En misschien nog het belangrijkste van al, Marieke, wanneer gaat dit door?
Dat is inderdaad een heel belangrijke vraag. Het gaat door op 8 november in Mechelen, in het DPC. Het is een hele mooie zaal met een grote aula. De ontvangst begint om 9:30, om 9:30. En de introductiespreker gaat van start om 10:00.
De verrassingselement eigenlijk.
Absoluut.
Ik ben heel benieuwd. En het was een vrij lange dag, want jullie hebben veel sprekers, deelmomenten. Wanneer wordt ongeveer verwacht dat de dag eindigt?
De heilige mis die de dag afsluit is om 17:30. Of om het anders te zeggen, om 5:30 s'avonds. Dus dat is de officiële afsluiter. En dan kunnen mensen naar huis gaan. Het is wel zo dat er altijd een groepje is, of een aantal groepen, die nog blijven, die dan in Mechelen iets gaan eten, om nog de ontmoeting verder te zetten.
Oké, dus geen einduur eigenlijk, maar ongeveer na de mis voor de meeste deelnemers. Marieke, ik vermoed dat voor zo'n grote vormingsdag je je best moet inschrijven op voorhand. Waar kunnen mensen informatie terug op vinden en waar kunnen ze zich inschrijven? Inschrijven is misschien zelfs noodzakelijk?
Inschrijven is inderdaad noodzakelijk en liefst zo vroeg mogelijk. Dat is voor de organisatie altijd het makkelijkst om te weten hoeveel mensen er komen. Het is wel zo dat je ook eigenlijk nog tot heel laat kunt inschrijven voor de echt late beslissers. Maar alle informatie en de tickets ook zijn te vinden op onze website www.virtuousreality.be. En ja, virtuous, dat is V-I-R-T-U-O-U-S.
Fantastisch. Dankjewel Marieke en beste luisteraars. Op onze website zo dadelijk alle informatie over deze vormingsdag, zaterdag 8 november in Mechelen.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. My enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I've got a praise. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I've got to pray.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En we gaan nog even stilstaan bij het leven van zuster Maria Troncati, die heilig verklaard is op zondag 19 oktober, enkele dagen geleden. En zuster Maria Troncati werd geboren in Cortego Golgi, Brescia, op 16 februari 1883 in een zeer groot gezin van arme boeren. Ze beleefde een gelukkige jeugd omringd door veel ouderlijke genegenheid. En dankzij de catechese in de parochie en het ontvangen van de sacramenten ontwikkelde Maria als adolescente een heel diep besef van een roeping tot het religieuze leven. Uit gehoorzaamheid aan haar vader en haar pastoor wachtte zij echter tot zij meerderjarig was voordat zij toelating vroeg tot het instituut van de dochters van Maria, Hulp der Christenen. Ze legde haar tijdelijke professie af in 1908 in Nizza Monferrato. Tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde zuster Maria een opleiding in gezondheidszorg in Varazze en werkte ze als verpleegster van het Rode Kruis in een militair ziekenhuis. Een ervaring die van onschatbare waarde zou blijken tijdens haar lange missionaire werk in het Amazonegebied van Ecuador. In 1922 vertrok zij naar Ecuador, waar ze werd uitgezonden naar het gebied van de inheemse Shuar-stam. Samen met twee andere zusters begon zij daar een moeilijke taak van evangelisatie. Haar missie was vol risico's, lokale conflicten, gevaarlijke dieren en onherbergzaam terrein. Ondanks de vele moeilijkheden boekte ze grote successen met haar werk op het gebied van evangelisatie en catechese. Door haar medische opleiding werd ze bovendien vaak ingeschakeld als verpleegster, chirurg, tandarts en anesthesist. Haar inspanningen om de positie van de Shuar-vrouwen te verbeteren droegen vruchten. Honderden christelijke gezinnen werden gevormd op basis van de vrije persoonlijke keuze van jonge echtgenoten. Zuster Maria kwam op 25 augustus 1969 om het leven bij een tragisch vliegtuigongeluk in Sukua. Haar lichaam rust in Macas, in de provincie Morona in Ecuador. Zij werd eerbiedwaardig verklaard bij decreet op 8 november 2008. En op 24 november 2012 in Macas werd zij door de pauselijke vertegenwoordiger, kardinaal Angelo Amato, verheven tot de eer van de zaligen. En sinds zondag kunnen we zeggen, heilige zuster Maria Troncati, bid voor ons.
I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, So many nights in tears, all of the darkness, trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you.
En beste luisteraars van Radio Maria, zoals beloofd gaan we het vandaag hebben over Festival van de Hoop, georganiseerd door Levensadem. En daarvoor heb ik Veva aan de lijn. Welkom in de uitzending, Veva.
Hallo.
Ja, kan je misschien eventjes jezelf voorstellen en dan wat vertellen over Levensadem?
Ja, ik ben Veva en samen met mijn man Jo zijn we al zeker meer dan 30 jaar verantwoordelijk voor de VZW Levensadem in Vlaanderen. Levensadem is een Belgische VZW gesticht in Brussel als Le Souffle de Vie, die ook nog altijd actief is. En wij helpen, of wij proberen te helpen en te ondersteunen al wie zwanger is en te maken krijgt met alle soorten van problemen. Dat kan echt, ja, mensen zijn die alleen zijn, die eenzaam zijn, die een relatiebreuk hebben meegemaakt of meemaken, die materiële zorgen hebben, asielzoekers, mensen die een een moeilijke prenatale diagnose te horen krijgen. Het kan echt van alles zijn. Dus, en die mensen proberen wij te ondersteunen op alle mogelijke manieren. Daarnaast hebben we ook een andere werking. Dat is voor wie een kindje verloren heeft tijdens de zwangerschap. Die proberen wij ook te ondersteunen en te helpen om dat verlies te kunnen verwerken. Ja, dat is in de notendop.
Ja, ja, dat is belangrijk werk, hè, bij de kanten, hè?
Mm-hmm, inderdaad, ja.
Ja, en jullie organiseren een festival van de hoop. Vertel ons daar wat meer over.
Wel, wij zijn zeker al meer dan 30 jaar bezig in Brussel, nog een beetje langer. En wij hebben eigenlijk, ja, Levensadem is eigenlijk begonnen als een antwoord op Gods roep om te helpen het leven mogelijk te maken. Hè? Dus zowel voor een ongeboren kind als voor de moeder, de vader, de omgeving. En we hebben gezien dus op al die jaren tijd hoe mooi het is als mensen kiezen voor het leven, als mensen opnieuw opstaan in moeilijke omstandigheden, dat die dat doorspartelen. En dat zien, dat meemaken, dat mogen... Ja, dat daar mogen bij zijn, dat is echt dat is heel mooi. En dat kan veel hoop geven ook aan mensen die in gelijkaardige omstandigheden zitten. En daarom dachten we, het is dit jaar het jaar van de hoop. En laten we dus de mensen laten kennismaken met een aantal verhalen van mensen. Hè? Dus waar gebeuren de verhalen, mensen die getuigen wat ze hebben meegemaakt... En hoe dat dan voor hen gegaan is, hoe het verder gaat. En ik weet niet, ik ben een beetje aan het brobbelen, denk ik. Is dat niet eigenlijk duidelijk genoeg? Ik weet het niet.
Dat is zeer duidelijk, Veva, zeer duidelijk. En misschien is het goed om eventjes concrete informatie te geven. Wanneer vindt die Festival van de Hoop plaats? En we weten al concreet dat er wat getuigenissen gaan zijn, maar misschien een dagprogramma of zo.
Ja, dus het gaat door op zaterdag 22 november. Vanaf 1 uur, 13 uur is onthaal. Het gaat door in de Basiliek van Kokkelberg. Daar gaat het door. Om 14 uur beginnen dan getuigenissen en we nemen daar de tijd voor tot 17 uur. En we hebben een tiental mensen gevraagd om hun getuigenis te geven. En daar zit echt van alles tussen. Daar zitten mensen bij die als tieners een kind zwanger werden. Mensen die zwanger werden en een moeilijke prenatale diagnose kregen. Mensen die het materieel heel moeilijk hadden, mensen die een kindje verloren hebben door abortus of na een miskraam. Er zit echt van alles tussen. Om een breed beeld te geven van alle dingen waar we als Levensadem mee te maken krijgen. En tussen de getuigenissen is er dan muziek en zang. Om 17 uur hebben we dan receptie. Hè. We gaan samen een glas drinken. En om 18 uur eucharistie. We besluiten met een eucharistie. Er is kinderopvang voorzien. Er wordt geen bijdrage... wel een bijdrage gevraagd, maar in principe is alles gratis. En we zorgen er ook voor dat alles tweetalig is. Omdat Souffle de Vie als Franstalige organisatie is begonnen... En wij werken volledig samen, hè, dus Frans-Nederlands, en we zorgen ervoor dat echt alles zal vertaald worden, zodanig dat iedereen alles goed kan volgen. En we vragen ook om indien mogelijk in te schrijven, vooral omdat we een beetje een idee zouden hebben hoeveel volk dat er zou komen. En dan vragen we om een berichtje te sturen naar het nummer 0485... 62, 86, 39. Of een mailtje info@levensadem.be. Je kunt ook gewoon op de site eens gaan kijken en daar ga je de aankondiging ook vinden.
Wel, Veva, als je nog alleen de website zou willen doorgeven aan de luisteraars, we zullen de poster ook op onze website zetten, dat de luisteraars alle andere gegevens makkelijk kunnen terugvinden.
De site is www.levensadem.be.
Wat is mijn diepste hoop en troost? Dat u mij redt zelfs van de dood. Of ik nu leef of sterf, ik ben uw eigendom door u gekend. Wat stof is, zal tot stof vergaan, maar met u mag ik verder gaan. In leven, sterven en altijd ben ik in uw aanwezigheid.
God van leven, eeuwig leven, in de nood bent u.
En welkom terug bij Elke Dag Telt, beste luisteraars. Soms is het ontmoedigend om de levensverhalen van de heiligen te lezen. Ze waren misschien niet volmaakt, net zoals wij dat niet zijn, maar het lijkt alsof geen van hen echt gezondigd heeft zoals mensen dat tegenwoordig doen. Zelfs de spreekwoordelijke losbol Sint Augustinus was, naar hedendaagse maatstaven, nog een vrij fatsoenlijk persoon. Voor wie zware fouten heeft begaan, is het gemakkelijk om zich hopeloos te voelen. Maar mag ik jullie voorstellen aan de heilige Bartolo Longo? Zoals vele heiligen werd Bartolo opgevoed in een trouw katholiek gezin. Maar in tegenstelling tot de meeste heiligen bracht Bartolo zijn 20er jaren door als priester van Satan. Geboren in 1841 verloor Bartolo Longo zijn vader toen hij pas 10 jaar oud was. Vanaf dat moment begon hij zich steeds verder te verwijderen van zijn katholiek geloof. Toen hij aan zijn universitaire studies begon in Napels, aan dezelfde universiteit waar ooit Thomas van Aquino had gestudeerd, wilde hij zich volledig onderdompelen in de sfeer van een seculiere universiteit. In het Italië van de midden-19e eeuw betekende dat anticlericalisme, atheïsme en uiteindelijk het occultisme. Bartolo begon seances bij te wonen, experimenteerde met drugs en raakte zelf betrokken bij orgieën. Hij haalde anderen weg van het katholiek geloof en bespotte openlijk de kerk van zijn jeugd. Niet lang daarna werd deze kersverse advocaat zelfs gewijd, tussen haakjes, tot priester van Satan. Tijdens zijn satanische ritueel sprak een satanische bisschop godslasterlijke formules uit, terwijl de muren van het vertrek begonnen te trillen en onlichamelijke, onnatuurlijke kreten de aanwezigen de stuipen op het lijf joegen. Niet lang daarna werd Bartolo paranoïde en diep ongelukkig, op de rand van een zenuwinzinking. Terwijl hij zich wanhopig vastklampte aan zijn satanische praktijken, bleef zijn familie voor hem bidden. Zoals bij Augustinus braken de trouwe gebeden van Bartolo's familie uiteindelijk de muur van woede en zonde af die hij om zichzelf heen had gebouwd. Op een nacht hoorde hij de stem van zijn overleden vader die hem toeriep: "Keer terug naar God." Verbijsterd ging Bartolo op bezoek bij een vriend die vlakbij woonde, professor Vincenzo Pepe. Toen Pepe ontdekte in wat voor toestand Bartolo verkeerde, riep hij uit: "Wil jij sterven in een gekkenhuis en voor altijd verdoemd zijn?" Daarbij bedoelde hij niet dat waanzin tot verdoemenis zou leiden, maar dat de zondige keuzes die Bartolo met zijn volle verstand had gemaakt onvermijdelijk zouden leiden tot waanzin en verdoemenis. Pepe's moed om zijn vriend de waarheid onder ogen te laten zien doorbrak Bartolo's verdedigingsmechanismen en niet lang daarna stemde hij ermee in om een ontmoeting te hebben met een Dominicaanse priester, Pater Alberto Radente. Pater Alberto werkte langzaam en geduldig met de jonge advocaat en moedigde hem aan tot een grondige biecht. Na een maand van geestelijke begeleiding werd Bartolo absolutie verleend en begon hij zijn levenswerk: mensen terugleiden naar Christus. Hij stond terecht in cafés en op studentenfeestjes en vervloekte het occultisme. Hij diende de armen en onderwees de onwetenden. Na 6 jaar van dergelijk werk legde hij de gelofte af als leek van de Dominicaanse orde op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Toen, gereinigd en toegewijd, bezocht Bartolo nog 1 laatste seance. Hij liep naar binnen, hield een rozenkrans omhoog en riep: "Ik verwerp het spiritualisme, want het is niets anders dan een doolhof van dwaling en leugen." Maar, ondanks dat hij vergeven was, worstelde Bartolo, net als de meeste van ons, met herinneringen aan zijn verleden. Hij voelde zich Gods vergeving onwaardig, ervan overtuigd dat hij onrein was, voor altijd getekend door zijn zonde. Op een dag, terwijl hij de huur ophaalde bij de straatarme boeren rond Pompeji, begon Bartolo na te denken over zijn vroegere levenswijze. "Ondanks mijn berouw dacht ik ben nog steeds aan Satan gewijd, ik ben nog steeds zijn slaaf en eigendom, terwijl hij op mij wacht in de hel. Terwijl ik nadacht over mijn toestand, voelde ik een diepe wanhoop en pleegde ik bijna zelfmoord. Op dat moment herinnerde Bartolo zich de rozenkrans uit zijn kindertijd. Herinnerde hij zich de liefde van de Heilige Moeder. Hij voelde dat Onze Lieve Vrouw hem vertelde dat zijn weg naar de hemel lag in het leren van anderen om de rozenkrans te bidden. Bartolo verhuisde naar Pompeji, waar hij rozenkransgroepen oprichtte, Maria-processies organiseerde en begon te werken aan een heiligdom voor Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Zijn werk werd gefinancierd door de gravin Di Fusco, met wie hij zo nauw samenwerkte, dat er geruchten begonnen te circuleren over de aard van hun relatie. Hoewel Bartolo een persoonlijke gelofte van kuisheid had afgelegd, werd hij door paus Leo XIII aangemoedigd om met de gravin te trouwen, omwille van het werk. De twee gingen een celibatair huwelijk aan en bleven zich inzetten voor de armen. Meer dan 50 jaar lang predikte Bartolo de rozenkrans, richtte hij scholen op voor de armen, stichtte hij weeshuizen voor de kinderen van criminelen en transformeerde hij een stad van de dood en verderf tot een stad gewijd aan de levende moeder van God. Bij zijn zaligverklaring riep Johannes Paulus II, zelf misschien wel de meest mariale paus sinds Petrus, de zalige Bartolo Longo uit tot een man van Maria. Bartolo Longo was een verachtelijke, ontaarde, godlasterlijke, satanische priester. Maar dit is zijn nalatenschap. Gezegend, heilig. Op 5 oktober, zijn feestdag, kunnen we zeer speciaal zijn voorspraak vragen voor alle mensen die denken dat er voor hen geen hoop meer is, of dat hun zuiverheid nooit meer kan worden hersteld en hun leven nooit meer heel kan worden, of dat ze hun kans op heiligheid hebben verspeeld. Mogen zij zich aansluiten bij de moordenaars, verslaafden en satanisten, wier aureolen onverminderd schitteren rond de troon van het onbevlekte Lam van God. Heilige Bartolo Longo, bid voor ons.
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde. Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir.
Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nicht kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamsten Stunden. Freund bist du mir.
En beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Volgende keer zijn we er terug. De volgende uitzending van dit programma kan u verwachten op woensdag 12 november. Volgende week en de dagen daarna, tot en met 11 november, gaat u kunnen luisteren naar het programma Boekad. We zullen dan lezen uit een boek, De Kerk in al haar wederwaardigheden. Beste luisteraars, nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Vuur ben ik komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Het komt uit het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 12, vers 49. Vuur ben ik komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait.